Welkom bij weer een nieuwe podcast van Groen met Maarten Goed.
En Femke Cornelissen.
Ja, René Modderjonge hadden wij in onze, in deze podcast. Ja. Een bijzondere gast.
Ja, en die werkt natuurlijk bij Microsoft. Die kent misschien niet iedereen, want hij is vooral ook nu met partners bezig.
Ja.
Maar vanuit het verleden zat hij ook heel erg sterk in de open source werelden.
Ja, dat klopt. En we zaten op een hele leuke locatie waar we onze podcast mochten opnemen.
Ja, waar zaten we?
Ja, waar zaten we? Downtown Seattle, waar wij een appartement hadden tijdens ons verblijf in Amerika. Met mooi uitzicht door de stad heen.
Ja, op Pike Place onder andere.
Ja, precies.
We konden nog net niet de vis vangen die werd gegooid, maar we konden de oude Starbucks zien. We konden Pike Place zien. We hadden Second Street en uiteindelijk heel de skyline.
Het was net een droom, hè?
Ja, het was echt fantastisch.
Ja.
En toen vroegen we René bij ons thuis, zou je kunnen zeggen, aan de achtertafel.
Ja, met uitzicht van alles wat we net al aangaven. En dan gingen we onze podcast opnemen, gewoon aan de keukentafel eigenlijk.
Ja, hebben we ook even moeten improviseren. Dus als je de bordjes en de pannetjes ziet, dat was even nodig om de microfoon op de juiste hoogte te krijgen.
Wat lekkere koffie erbij.
Lekkere koffie erbij om wakker te blijven. En maar dronk je wel echt koffie dan?
Ja, dat is dan de vraag. Ga het zien, zou ik zeggen.
Dat moet je even op de YouTube-channel bekijken. Maar open source, en daar kon hij veel over vertellen. Omdat hij heeft natuurlijk bij Docker gewerkt. Ja. Dus hij wist het nodige vertellen over containers. En überhaupt heeft hij een mening over hoe de wereld verandert bij Microsoft. Eigenlijk ook in het voordeel van open source.
Ja, precies.
En wat Microsoft daar ook zelf in doet. Het is een heel interessant gesprek geworden. René is sowieso leuk. Ja. Ik denk dat het een leuke opname is geworden. Maar laten we gaan luisteren naar zijn open source verhalen.
Yes. Welkom René in onze podcast. Kun jij jezelf eens voorstellen?
Ja,
is goed. En ons vertellen wat je doet.
Dat is helemaal goed. Mijn naam is René Modderjonge. Leuk iedereen dat iedereen luistert. Maar ik werk voor een bedrijf dat heet Microsoft. En ik heb verschillende rollen gehad binnen Microsoft. En de rol waar ik nu actief ben, ik ben daar onderdeel van de partnerorganisatie. Waarbij ik ook onderdeel ben van het managementteam van de partnerorganisatie. En daarbij leid ik een team van partner development manager en ook channel managers. Ik ben wel een man met nogmaals een achtergrond op het gebied van open source. Dus ik ben hiervoor open source lead geweest voor West-Europa. Dat heb ik 3,5, 4 jaar heb ik dat gedaan. En ik heb ook een achtergrond in open source. Ik heb bij bedrijven gewerkt zoals Red Hat, als Docker. En als we nog verder teruggaan, dan gaan we op LinkedIn kijken. Want dan zal het
gaan we zo ver terugkijken.
Dan gaan we zo ver terugkijken, dat is wel een goede idee.
Ja, want je zegt dus bij Red Hat en Docker. En dus je hebt inderdaad een open source achtergrond.
Ja.
Wat deed je bij Red Hat en wat deed je bij Docker?
Ook daar, uiteindelijk toen ik bij Red Hat begon, het was in 2009 was dat. Ik geloof dat ik werknemer nummer 3 was zo'n beetje van de Benelux. Dus dat waren nog niet zo heel veel mensen waren toen dat met werkzaam. Daar ben ik begonnen als sales. Dus ook sales meer voor de grote klant. Dus global account management voor onder meer Philips en Shell. Echt een beetje de grote jongens. Om daar het open source zijn te evangeliseren. En ook meer het besturingssysteem daaraan te verkopen. En de organisatie. We weten allemaal, Red Hat is een vrij grote organisatie geworden. Nu onderdeel van IBM. En ik heb eigenlijk de hele groei. Heb ik inderdaad gedurende die tijd ik daar zat. Ook 6,5 jaar. Heb ik mee mogen maken en daarin ook verschillende functies gehad, ook in het management. Dus erg leuke tijd gehad. En bij Docker, eigenlijk was een compaan van mij, die ik al eigenlijk heel mijn leven ken, Sander Klein. Die heeft me gevraagd om met Docker te komen en mee te gaan naar Docker. En toen werkte ik eigenlijk nog maar net een jaar bij Microsoft. Ik dacht, het is nog niet de tijd om eigenlijk een overstap te maken, dus laat mij maar lekker zitten waar ik zit. Maar uiteindelijk toch besloten om de stap te wagen. Omdat ze nogmaals Docker als bedrijf zijn. Developers, containers, orchestratie. Dat waren allemaal. Dat was en is heel gaaf. Dus uiteindelijk toch de stap, de sprong gewaagd en gedaan. En nooit spijt van gehad. En daar heb ik eigenlijk de relatie op met Microsoft gemanaged. Maar alleen dat was niet alleen voor EMEA, maar ook voor APAC. Dus in die tijd heel veel mensen ook binnen Microsoft weer leren kennen. Wat wel raar is, hè, want je werkte natuurlijk, je was oud-Microsoftie.
Ja.
En vervolgens kom je ook over weer terug. Dus ik heb kantoren in Singapore, in Melbourne, in Sydney. Maar dat je binnenkomt, oud-collega's weer tegenkomt, ook Nederlanders dan weer. Die komen overal weer
terug. Overal terecht, toch?
Dus nee, echt hele mooie tijden gehad wat dat betreft. Dus dankbaar dat ik die dingen heb mogen doen en nog steeds mag doen.
Leuk.
Je reist best wel wat de wereld over dan, als ik het zo...
Ja, reisde. Ja, reisde. In principe,
nu, de pandemie hield daar weer.
Ja, precies.
Ja, ik moet op zich ook nog steeds wel. Als ik nu kijk naar de achtergrond waar we zitten. Voor de luisteraars, als ik naar rechts kijk, dan zie ik Pike Market in downtown Seattle. Dus het is wel een hele mooie locatie om deze podcast op te mogen nemen. Maar toen reisde ik inderdaad heel veel. Vooral in mijn open source tijd en ook toen ik open source lied was, reisde ik heel veel. Zat het team ook echt tussen, eigenlijk tussen wat dat betreft Lissabon en Helsinki. Ja, dat was ook wel een beetje minder. Want je merkte gewoon wel ook dat, vooral in de pandemietijd.
Ja.
En als je dan niet meer mag reizen, dat je dan ook wel een beetje de verbinding ook wel met het team ook wel een beetje aan het verliezen bent.
Ja, dus, dat snap ik wel.
Dat was
wel
een beetje uitdagend.
Ja.
Dus,
En je had het net dus over Red Hat en Docker. Dat je daar onder andere sales deed, maar ook betrokken was bij de groei. En de vraag die bij veel mensen leeft, denk ik, is oké, maar hoe verdienen dit soort bedrijven dan geld? Want ja, die open source projecten, die zijn dan, denk je, gratis. Daar kun je zo bij. Als ik morgen een container of een Kubernetes wil starten, helemaal geen punt. Hoef ik niet direct eerst een licentie af te rekenen.
Nee, nou, licenties sowieso en open source bedrijven, dat is echt dat is vloek in de kerk.
Nou hè.
Dus ze hebben het over abonnementen die je afneemt. Dus eigenlijk is het zo dat open source projecten heb je gelijk. En die zijn allemaal, dus zijn wat dat betreft, zijn die, kan iedereen daar een bijdrage aan leveren. En kan ook gebruik van maken van de code en ook van de functionaliteit. Ze kunnen ook dingen inderdaad verbeteren. En dan vervolgens moeten ze het wel weer teruggeven onder dezelfde inderdaad vorm. Om dan toch uiteindelijk weer, dan dat is ook een beetje het open source model, van je maakt er gebruik van, als je het inderdaad wil verbeteren kan het, en dan vervolgens moet je het wel weer inderdaad ook weer de waarde die je toevoegt weer teruggeven aan die community. Wat er dus eigenlijk gebeurt bij succesvolle open source projecten, en Linux is daar een voorbeeld van wat eigenlijk iedereen wel kent, is dat, dat uiteindelijk je steeds nog gebruik kan maken van eigenlijk gratis producten die geleverd worden als zeg maar onderdeel van de, als resultanten van de Linux kernel. Maar er zijn ook bedrijven, en Red Hat is daar een voorbeeld van, Canonical is daar ook een voorbeeld van, die bieden dus een mogelijkheid om een supporter, de gesupporteerde versie dus, eigenlijk af te nemen en dan vragen ze eigenlijk een soort van vergoeding voor, in een abonnementsvorm. En in die abonnement heb je dus, stel dat je een abonnement af voor een tijdschrift of wat dan ook afneemt, daar zitten gewoon bepaalde diensten die je daarvoor terugkrijgt. Dus eigenlijk verdient zeg maar een bedrijf zoals Red Hat en ook een Docker, verdienen ze hun geld ook aan de diensten die zij aanbieden, on top of dus die open source software. Ja. Dus zij zorgen bijvoorbeeld voor een stabiele release. Ze zeggen van een Red Hat versie 7, 8 of wat ze nu zitten, weet ik niet eens meer. Maar dat is een stabiele release, die vriezen we. Dan geven wij support op voor een periode van 10 jaar. Kan uitgebreid worden tot 12 jaar. Dus dat is één onderdeel zeg maar, van de waarde die ze bieden. Anderzijds is support, dus je kunt inderdaad support invormen met websupport of telefonisch of on-site, whatsoever kun je inderdaad krijgen. Dus het zijn allemaal diensten die dus on top of de open source software worden aangeboden, die dus een bepaalde waarde vertegenwoordigen waar ze dus geld aan verdienen.
Ja.
En daarnaast kunnen ze ook nog een consulting afdeling hebben of een educatieafdeling om dan de certificering op orde te hebben. Of bijvoorbeeld ook consultants om te helpen om bepaalde zaken dus ook inderdaad te implementeren.
Ja, precies. Dus eigenlijk koop je diensten on top of wat er al gratis beschikbaar is.
Precies.
En je zei net van nou West-Europa, daar had je een open source lead rol. Of
ja.
Daar, wat doe je dan? Wat vanuit Microsoft probeer je dan zeg maar partners mee te geven? Nou ja, hè, misschien moet je eens nadenken over een open source strategie. Of werk je ook met andere vendoren in het Microsoft partnership? Waar zat je dan precies?
Nou, het was sowieso heel veel evangeliseren. Nou, de vrouw aan mijn rechterzijde die kent dat wel. Sowieso open source en Microsoft, dat werd wel veel al gezien als een contradiction terminus. Van,
ja.
Dus ik heb, dus het was eigenlijk
want wel... Want in de tijd van Ballmer was het natuurlijk toch echt zo. Hij heeft een gevleugelde uitspraak helaas ooit gedaan van Linux is cancer.
Ja, dat
vind ik, was misschien minder fraai uitspraak. Maar onder de koers van Nadella is natuurlijk echt het schip helemaal omgegaan.
100%. Ja. En het was ook wel een van de dingen, ook inderdaad de uitspraak van inderdaad de vorige CEO, dat heeft... Ik wil er vaker niet zoveel over hebben. In zoverre van, ik vind het verschrikkelijke vergelijking, dat ik dat ook voorop stellen.
Ja.
Maar ik denk dat het ook een andere wave is, die toen ook gold ook binnen Microsoft. Grappig verhaal is dat toen ik inderdaad begon bij Microsoft en de rol van open source lead kwam vrij, werd ik ook gepolst van zou je dat willen solliciteren. Dus ik heb ook inderdaad gesolliciteerd erop. rol gekregen. En toen had ik zelf ook wel zoiets van, hoe gaat het lopen? Want en op grote conferenties, als ik dan bijvoorbeeld keynotes moest doen voor grote publieken, dan begon ik ook vaak, ja, nogmaals aanval is de beste verdediging, van oké, maak eens over open source. Who is laughing? En show me some hands. En in het begin, en nog steeds af en toe wel, hadden mensen wel zoiets van, ja, dat is wel een hele rare combinatie. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de historie. En Steve heeft daar zeker niet, ze heeft daar zeker een duit in het zakje gedaan met de negatieve perceptie. Maar met Satya zag je toch ook met de komst van Azure. Kijk, Azure is, ik zeg altijd van, Azure is gewoon een feest. Iedereen is uitgenodigd, inclusief wat voor, zeg maar, workload je ook meebrengt. Mm-hmm. Open source, closed source of whatsoever, ISV workloads. Alles dient en kan ook draaien op Azure. Dus, maar vooral ook de openheid die ook Satya meebracht in die hele discussie. Ja, dat was natuurlijk ook een verademing ook voor eigenlijk de hele industrie. En als je ook ziet wat, we weten allemaal, met de komst van Satya, ja, is er op heel veel vlakken zijn, heel veel verschillende dingen zijn ook veranderd.
Maar met die nieuwe strategie van Satya en die openheid, dat heeft natuurlijk de firma geen windeieren gelegd in het platform. Want daarna is de groei gekomen, uiteraard ook door de promotie van Microsoft, ook door iedereen die daarop kon bouwen. Ja. Sterker nog, je zag vaak op een gegeven moment op conferenties dat meer de meerderheid van de workloads open source of Linux gebaseerd misschien was. En dat is best interessant, want betekent dus dat voor het Azure-platform goed is, voor klanten goed is, maar dat er dus ook heel veel vraag naar is.
Is er ook. En ik denk dat dat ook een vertaling is. Kijk, Azure is uiteindelijk een vertaling ook geworden van de markt. En je ziet dat er gewoon ontzettend veel Linux-based workloads of open source-based workloads zijn als het gaat op database-gebied. Met NoSQL, MariaDB, EnterpriseDB, nou noem alle versies maar op die er ook maar zijn. Cassandra. En ik denk dat ook als je, vooral die ondersteuning ook van die verschillende technologieën, ik denk dat dat ook heel van belang is, omdat ik nogmaals ook de benadruk van onze kant. En er zitten trouwens ook heel veel feiten aan, hè? Want als je kijkt naar Microsoft en open source, het is geen rare combinatie. Waarom ook? Als je kijkt inderdaad naar de contribution ook van open source, of in ieder geval contribution aan open source projecten ook van Microsoft medewerkers, ja, die is enorm. Microsoft is op één na grootste contributor voor de Linux kernel. Dus er zijn heel veel mensen die binnen Microsoft werken, die eigenlijk ook nog steeds in de gelegenheid gesteld worden om ook die bijdrage nog te leveren aan de verschillende zaken. Dat is één punt. Ander punt wat altijd heel goed is om ook te benadrukken is, je hebt een partij, eigenlijk een stichting, dat heet het Open Invention Network, die eigenlijk min of meer patenten beheren. En Microsoft heeft vanuit haar zijde, zijn zijde, hebben ze miljarden ook waarde aan patenten ook gedoneerd aan het Open Invention Network. Dus dat geeft ook al aan van dat het niet echt een one-off is, dat we één keer doen en we doen het omdat de markt het leuk vindt en we kunnen ons platform daarmee. En het is echt onderdeel van onze genen. Een ander punt, dat is het derde punt om te benadrukken, is dat we hebben ook een open source program office, OSPO, hebben we ook inderdaad binnen opgezet. Waarin toch wel wat grootheden ook vanuit de industrie eigenlijk ook zijn overgekomen om dat ook handjes en voetjes te geven. En er zitten bepaalde pilaren zitten erin die ook onze medewerkers ook helpen van open source bedrijven ook een bijdrage leveren. Wat moeten we doen? Ook qua governance structuur. Want je kunt niet zomaar zeggen van, joh, ik ben Microsoft en ik ga een beetje open source doen. Dan zit ik bepaalde governance die eraan te grondslag moet liggen, zodat het ook allemaal ook afgedekt is. Dus veel investering op alle vlakken. Daar zijn we gewoon ook heel trots op. Dus het geestige is ook als je dan ook vooral die gesprekken ook hebt met mensen die in eerste instantie heel cynisch zijn. En zo van, ja, het zal allemaal wel, hè. Want nogmaals, we zijn begonnen en we waren heel protectionistisch ten aanzien van onze systemen. En de Windows daar natuurlijk ook, de koppeling natuurlijk ook met de webbrowser. Nou, kennen we de verhalen wel. En nogmaals, dan ook de openbaring door Satya, maar ook allerlei andere mensen die ook kiezen voor onze organisatie. Ja, zie je toch wel dat er een grote kentering heeft plaatsgevonden.
Ja. Sinds een paar jaar is ook GitHub onderdeel van Microsoft, mm-hmm, als zelfstandig bedrijf.
Ja, ik heb een shirt aan, hè. Wacht, ja, even, ja, daar zie je. Ja,
voor de kijkers te zien, voor de luisteraars. Ook GitHub, een mooi groen shirt.
Ja. Ja.
Waarom is het belangrijk?
Ik denk een van de dingen die van, en ik moet zeggen, Satya heeft een paar van die zaken die gewoon echt zo enorm belangrijk zijn. En er zijn een paar voorbeelden, laten we eens even GitHub even erbij pakken. Winning the hearts and minds of developers is crucial. En ik denk dat dat best wel een periode ook wel onderbelicht is geweest. Hè. We hadden natuurlijk wel de Windows, ook developers, die natuurlijk ook met alle verschillende toolkits natuurlijk ook wel best wel hun waarde kregen ook van de Microsoft-platformen. Maar met GitHub zie je natuurlijk als repository iedereen natuurlijk die zijn code daar stoort. Ik denk dat dat wel een briljante set is geweest inderdaad om dat ook in te lijven. En nog wel steeds inderdaad de zelfstandige identiteit ook te blijven geven, ook vanuit het Microsoft-concern. Waardoor je dus ook inderdaad het open source gebeuren en ook de open source reputatie ook in stand houdt. Ik denk dat het een hele positieve flow heeft gebracht. Nogmaals, winning the hearts and minds of developers is echt enorm van belang. En dat zie je ook aan de dev-kant, hè? Ook natuurlijk ook vanuit de influencing-kant. Ook veel grootheden natuurlijk die ook binnen Microsoft werken, die dat ook meer benadrukken. Maar GitHub was een hele belangrijke acquisitie voor ons geweest. En is het nog steeds, als je ook ziet met de innovatie met Azure DevOps, in combinatie ook met alles wat met GitHub gaan, is GitHub Action is een hele mooie. Copilot is een hele mooie. Ja,
Copilot is fantastisch.
Is echt fantastisch. Ook zie ik ook meer de OpenAI-achtige zaken die daar komen.
Absoluut.
Maar zoals dat je ook uitlegt, ook met Copilot. Het heet niet voor niks Copilot, niet Pilot. Dus je blijft wel als developer in de driver seat.
Ja.
Dus je zorgt er wel voor. Kijk, natuurlijk, er wordt heel veel van de code wordt automatisch inderdaad wordt gegenereerd. Maar waar je daadwerkelijk het onderscheid maakt ook als developer, daarin blijf je de piloot. Ja, dat zijn allemaal innovatieve zaken die enorm van belang zijn, ook vanuit onze kant. Dus ook een hele, ook de Octocat. En ik vind GitHub gewoon ook de mensen die er werken.
Het merk is heel leuk.
Heel leuk.
Zitten er ook mensen bij Microsoft op kantoor in Nederland die voor GitHub werken?
Nee, ze hebben wel een aparte, maar er zijn natuurlijk wel best veel oud-collega's ook richting GitHub gegaan. En sowieso binnen mijn ecosysteem, ik ken heel veel, ook in Europa. De verbinding is heel nauw, maar ze hebben wel hun eigen premises. En natuurlijk komen ze af en toe bij ons op kantoor en hebben we daar heel veel meetings hebben erover. Ja. Ook om die afstemming gewoon te maximaliseren. Een ander punt is dat we ze ook graag willen connecten met ons partner-ecosysteem.
Ja.
Dus we zijn in Nederland expert als een partner. En zijn er met een paar andere partners, waaronder bijvoorbeeld Society. Zijn we bezig om die naar een hoog niveau te trekken. Ook met, met de hulp en ook de aandacht voor GitHub. Maar goede vraag. Ik denk dat het van strategisch belang is geweest. En wederom een voorbeeld waar het gebleken is dat Satya gelijk gehad heeft.
Ja, het is een hele goede zet. En wat je zei, je ziet mensen die nu in Azure DevOps werken al echt goed kijken naar hoe kunnen we GitHub Enterprise inzetten. Ja. En met Copilot worden ze helemaal enthousiast. En die goodies en het merk en zeker ook GitHub Universe eerder vorig jaar
aan
de Westkust, dat zag er heel goed uit.
Nou, ik ken mensen die hebben een 3D printer en die weten daar nog hele mooie dingen van te maken. Dus,
ja, we zijn dat.
Ja, ik zou het niet weten.
Wat is jouw favoriete open source technologie en waarom? En,
eentje?
Ja, je gaat natuurlijk misschien Docker zeggen, omdat je daar nog oud-collega's op zitten. Maar wat is er echt eentje waarvan je zegt...
Kijk, Dapper is er één, of ook vanuit de Microsoft kant. Maar als ik echt kijk naar... Kijk, containers heeft natuurlijk een hele grote verandering teweeggebracht. Ook aan de traditionele infra kant, waarin voorheen natuurlijk alles gebaseerd was... In old school, in traditionele, traditionele hardware. Vervolgens kreeg je virtual machines, dus het virtualiseren van je hardware. En daarnaast kreeg je opeens containers. En als je ziet de revolutie die eigenlijk containers teweeg heeft gebracht. Door eigenlijk het creëren van kleine packages. Waarin je dus eigenlijk ook in staat bent om de developer ook los te trekken van de onderliggende platform waarop je dat doet. Dus dat heeft de developer zoveel meer mogelijkheden gegeven. It does work on my machine. Want dat was natuurlijk voorheen zo. Zonder de containers moest je altijd de onderliggende zaak moest je hetzelfde houden. Ondertussen kan het zijn, lieve luisteraars, dat jullie wat sirenes voorbij horen komen.
Een fire truck langs rijden hier op Second Street in Seattle. Maar dat geeft me aan dat we ergens vlak bij de campus zitten van Microsoft.
Nou, dat is wel goed inderdaad.
Maar het is wel waar wat je zei. Containers natuurlijk. En het is vaak ook onzichtbaar in de zin dat het achter allerlei diensten zit. En mogelijk maakt dat die snel en met beperkt geld maar hoeven worden opgezet. Dus ik kom me helemaal voor dat containers en ook Kubernetes. En wat dat betreft werken ook hele mooie mensen bij Microsoft. Ja. Als je het hebt over Brandon Burns, de medeoprichter of maker van Kubernetes.
Het is Joe Berra is natuurlijk een andere oprichter geweest. En natuurlijk, Google, ze werkte bij Google op het moment dat ze met Kubernetes begonnen. En voor de mensen, voor de luisteraars die niet weten, waarschijnlijk wel hoor. Maar Kubernetes is eigenlijk ingezet is op het moment dat je een paar containers moet managen, is prima te doen. Maar op het moment dat je het over honderden of duizenden containers hebt, heb je wel een soort van orchestratie element nodig om ervoor te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. ja, daar komt Kubernetes bij kijken. Het is daarnaast nog veel meer geworden dan een orchestratieplatform op dat gebied. Maar een van de oprichters, Brandon Burns, nogmaals, ik ben een groot fan van hem. En tijdens de vorige executive briefing die we hadden, was hij er ook bij. En ik ken hem vanuit de Docker-tijd, ken ik hem ook. Ja, het is een fantastische, het is gewoon een visionair. En vanuit onze kant, er zijn een paar mensen binnen Microsoft die ook open source representeren. We hebben ook Guido van Rossum.
Niet de minste, misschien voor de luisteraar nog even uitleggen.
Python, hij is de oprichter van Python, Nederlander. En ook trots, dat is trouwens ook van, veel mensen weten dat niet.
Nee.
Het is een Nederlander die dat ooit ook bedacht heeft. En nu ook onderdeel van het Microsoft ecosysteem. Maar Brandon is Brandon en met zijn oorbelletje en
korte broek in de witte. Ja.
Nou, het is gewoon een mooi mens. Echt ook... ook een verademing om mee samen te werken.
Ja, mooi dat het soort mensen achter ook die nieuwe services zoals Azure Kubernetes Service, AC en dat soort dingen zitten.
Ja.
En een ander ding natuurlijk bij een open source project dat het goed doet, zie je vaak dat de community het echt omarmt. Hè? En dat er dus een grote groep mensen aan werkt. Hoe krijg je dan zo'n momentum in gang? Wat zijn nou de belangrijke dingen? Waarom slaagt het ene open source project wel en het andere niet? Hoe heb jij daar...
Nou, ik denk het woord relevantie is heel van belang. Hè. Ik bedoel, er zijn natuurlijk tig open source projecten geweest. Maar uiteindelijk moet je het blijven voeden. En dat is hetzelfde niet alleen voor software, maar sowieso communities in de algemene zin. Ik denk dat Femke daar ook wel een boek over mee kan schrijven. En ik denk dat dezelfde regels ook blijven gelden op dat gebied.
Is dat de liefde? Hè? Van hoe doen ze dat met waarom iemand het leuk vindt om voor een bepaald project te werken? Net zoals met GitHub, het logo, het merk, de knuffels, ze geven alles uit. Of Kubernetes, hele kinderboeken worden erover geschreven, hè, om het uitlegbaar te maken.
Ja, absoluut.
Hè? Dus wat zie je daar gebeuren?
Trouwens, dat boek inderdaad over Kubernetes is wel heel gaaf inderdaad.
Ja, volgens mij heeft Microsoft daar ook een...
Leeftijd is dat?
Nou, nee, ik heb nog een paar liggen. Je gaat er een van me krijgen. Die is echt hip met de Nathan Shiraf en dat is zo leuk uitgelegd ook. Kun je kinderen uitleggen wat Kubernetes is. Nou, ik denk dat... Er zijn een paar elementen die denk ik van nogmaals relevantie is heel van belang. Het moet relevant ook blijven. Dus de waarde die erin aan toe wordt gevoeld van elk individuele lid of contributor moet gezien worden. En er moet een goede structuur in zitten dat het vertaald wordt en ook weer meerwaarde voor het platform. Een ander element wat heel van belang is ego. Dus er kunnen soms ook inderdaad meerdere ego's zijn in een community. En ze blijven lachen hier omdat ze blijven gaan met de trainers. Maar
het gebeurt ook echt gewoon hier. Sorry.
Er zit hier ook voor.
Er zit hier draait even rondjes.
Nou, dat komt wel.
Ja.
Maar ik denk dat iedereen moet wel ook in zijn waarde gekend worden op het moment dat je contribuut. En op het moment dat je dat niet ziet, dan ga je wel een ander project toe die dat wel geeft. En het bouwen van een community, nogmaals vergelijk het ook met het bouwen van een fysieke community. Als mensen zich oprecht onderdeel voelen van de community, zullen ze daarmee door blijven gaan. En als ze het gevoel hebben dat de inzet die ze tonen ook gewaardeerd wordt, zullen ze er ook in door blijven gaan. En vandaar dat ik ook zeg ego's. Er zijn genoeg mensen inderdaad die dan bijvoorbeeld pronken met andermans veren. Nou, dat hoef je maar in de open source maar een paar keer te doen. Je bent je respect bij je kwijt en dan kun je gewoon vergeten. En dan is het gewoon helemaal klaar. Dan kun je het beste project hebben qua potentie, maar dan is de executie inderdaad minimaal. En ik denk dat je dat ook wel een beetje zag. Hè? Als ik even heel erg een tipje van de slide kan lichten. Inderdaad vanuit Docker zelf als bedrijf zijnde. Ze hadden een enterprise tak en ze hadden inderdaad meer een developer tak. De enterprise tak hebben ze een verkeerde beslissing genomen ten aanzien van orchestratie. Je had Docker Swarm en je had Kubernetes. Solomon Hikes, en dat is zeg maar de oprichter van Docker en ook de bedenker van het containerformat. Je had zoiets van, joh, weet je, wij doen Docker Swarm, want wij vinden dat is gewoon simpeler en beter. En wij denken dat dit gewoon de beste richting is. Die hebben ook niet een open mind gehad om echt ook met bijvoorbeeld Kubernetes aan de slag te gaan. Dus die hebben eigenlijk een keuze daarin afgedwongen. En zijn ze keihard op afgerekend ook als bedrijf zijnde. Als zij Kubernetes omarmd hadden, had het zomaar anders kunnen zijn met de enterprise tak van Docker. Uiteindelijk zijn ze teruggegaan naar de basis wat developers is. En het is nu een succesvolle organisatie op developergebied.
Ja.
Dus dat is een heel goed voorbeeld waar het maar blijkt dat zomaar
de momenten... En het is ook wel krachtig dat dus kennelijk dat ecosysteem kan samenwerken.
Ja.
En dat daar dus iets komt bovendrijven wat uiteindelijk dus de meest succesvolle formule is.
Ja.
En waar klanten dan ook voor zeggen, ja, maar dit helpt mijn infrastructuur vooruit. En zo gaan ze het gewoon doen.
Ja.
En uiteindelijk dat zowel Docker als Kubernetes als Azure
is ook
vanuit Microsoft natuurlijk een goede boterham kan verdienen.
Ja.
En daarop dan weer nieuwe applicaties
komen. En ook vanuit Red Hat. Hè. Vanuit Red Hat is natuurlijk ook heel lang bezig geweest om hoog in de stack te gaan. Ze hadden met Linux natuurlijk een perfecte operating systeem. En Red Hat Enterprise Linux was natuurlijk de standaard. Dat is ook echt heel lang hun cash cow geweest. En je ziet ook die verbreding die ook heel van noodzakelijk was om ook relevant te blijven. Dus op middelwaregebied, maar ook inderdaad de Cube Train, laat ik het zo maar even noemen, met OpenShift. Waarin ze allerlei functionaliteit toevoegden met Gluster op het gebied van storage en ga zo maar door. Dus je hebt een hele brede lijn gebaseerd op open source technologie. En nogmaals, de abonnementsvorm waar we het al eerder over hadden, dit een open source variant is. En op het moment dat je dus meer wil gaan doen, dus die hebben echt een open source ontwikkelingsmodel. Die dus ook waarde toevoegt aan de communities en ook weer continu teruggeven. Want ik denk dat dat ook een belangrijk punt is. Op het moment dat je het geld aan verdient, maar je geeft niks terug aan de community, ja, dan kan het ook zo gebeurd zijn. Dus je community is gewoon je basis, gewoon je fanbase. In het geval van dat ze bijvoorbeeld op het moment dat je hits scoort als Poppydoll, als je je fanbase kwijtraakt, dan ben je niks meer.
Ja. Mooi. Nou, we hebben nog een mooie vraag in een envelop zitten voor je.
Altijd leuk. Ik dacht dat ik een koelkast kon winnen of zo, maar dat zijn dus andere dingen. Ik zie ze de hele tijd al liggen. Maar.
Ja, je dacht, wat is dit? Kies er één uit. En,
voor de luisteraar, we geven nu 4 enveloppen, groene enveloppen.
Mag ik hem openmaken?
En je mag hem openmaken. Daarin de vragen die, nou ja.
Welke kleur jas had Femke vandaag aan? Nee, sorry. wie in de community zou een compliment moeten krijgen en waarom?
Kijk, zijn we toch bij de community terug. Ja. Dat is mooi. Ja.
Wie in de community zou een compliment moeten krijgen en
ja, of wie komt er als eerste dan zeg maar in je op? En je denkt, nou, dat is toch wel een
Nou, ik denk sowieso Stormy Peters is een dame die vanuit Red Hat naar Microsoft is gegaan en vervolgens naar GitHub. Dat is een dame die ook de grondlegger is van ons deel van onze open source strategie, maar ook de open source program office. Niet al onbekend. En daarom verdient ze denk ik een heel groot compliment.
Nou, wat
Het is een hele bescheiden dame.
Kun je die ook
dame.
Vinden op Twitter? Of,
Stormy Peters, kun je zoek erop en je vindt hem meteen.
Leuk.
Absoluut. Leuke dame en heel passioneel ook als het gaat om open source. Zet zich ook heel erg in om ervoor te zorgen, nogmaals dat OSPO waar ik het over had, dat Open Source Program Office, dat heeft ze voor een groot gedeelte ook meegeschreven om dat om
van de grond te krijgen.
Microsofties, de 12.000 developers, zo niet, inmiddels zijn dat meer, om die ook het formaat te geven van wat moeten we nou doen om open source te bedrijven.
Dus, leuk.
Stormy Peters, mensen.
Leuk.
En Femke, wie zou jij eigenlijk... laat ik jou dan ook even opvallen.
Nou, dat had je niet hoeven zeggen. Oh, sorry, wie zei
je? Heb jij nog iemand gedacht die we een compliment moeten geven naar de community?
Oh, goede vragen. Zelf bedacht.
Ja, jij hebt de vraag bedacht.
Hij zou eigenlijk zoveel mensen...
Dus je doet mensen tekort, hè, als je hem noemt, hè. Ik vind bijvoorbeeld Sjoukje Saal, vind ik heel goed.
Ja, zeker. Sjoukje Saal.
Stacey doet het goed.
Ja.
Ik vind ze eigenlijk allemaal wel.
Ik moet alle vrienden van de show.
Floortje Drees, Floor, de oud-collega van ons, over mij. Ook een zeer getalenteerd en passioneel...
Susanne Daniels.
Suzantje, ja.
Ja.
Suzanne. Maar ook wel wat nieuw talent. Ik denk de Femke die bij...
Femke de Vrome.
Ja.
Ja.
Het zit in de naam, denk ik. Ja, dan laat ik dan nog een shout-out doen naar Isidore Katanic.
Dat is, oh, ja.
Die kunnen we natuurlijk aan deze tafel niet vergeten. Nee, nou, leuk.
Dat vind ik ook. Maar als je die noemt, dan vind ik ook dat we Thomas Maler moeten noemen. Want dat vind ik toch wel leuk.
Ja,
ook
nee. De combi. We gaan nu wel de kant op dat we eigenlijk iedereen gaan vergeten. Dus excuses voor iedereen die we niet genoemd hebben. Genoeg. Maar even een shout-out naar de community at large.
En ik wil een shout-out naar de barista, want dat is inderdaad ook erg goed. Goede koffie.
Heerlijke koffie op de 11e verdieping in Redmond, vlak bij de campus in februari. René, dank dat je er was in onze podcast.
Ja, heel graag gedaan.
En we zien elkaar snel.
We zien elkaar al steeds.